Vooraf heb ik voor u de volgende mededelingen. Morgen, tweede Pinksterdag, is er een dienst waarin drie jongeren van de gemeente belijdenis van het geloof afleggen. Vrijdagmorgen is er gebedskring, vrijdagavond gebedskring en strandwandeling van de jeugdvereniging. De nieuwe kerkbode ligt voor ons klaar in de voorkerk. En voor wat betreft de collecte, u mag de Heere dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en diaconie te steunen met een gift via de bank en in collectezakken bij de uitgang. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij en de tweede is voor de diaconie en de derde voor de energiekosten. Tot zover de mededelingen. Verheffen wij onze harten tot God. Onze hulp is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is en blijft van geslacht tot geslacht en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus, onze Heere, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt. Amen. Vervolgen we de dienst door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 119... Psalm 119 en daarvan vers 9 en ook vers 47. Na de geloofsbelijdenis zingen we nog een vers uit deze psalm, psalm 119 en dan vers 86. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Wat er verder volgt, psalm 119 vers 86 na de geloofsbelijdenis. En we belijden vanavond op deze eerste Pinksterdag het christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel. En ten derde dagen wederom opgestaan is van de doden, opgevaren is ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Paulus heeft veel brieven geschreven, geïnspireerd door de Heilige Geest. En een van die brieven, en daarvan één hoofdstuk, vraagt vanavond op de eerste Pinksterdag onze aandacht. En dat is het tweede hoofdstuk van de eerste Korinthebrief, zo gezegd. De eerste brief die Paulus schreef aan de gemeente te Korinthe. We lezen met elkaar het hele tweede hoofdstuk. 1 Korinthe 2. En ik, broeders, als ik tot u ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende getuigenis God. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid en in vrees en in veel beving. En mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden van de menselijke wijsheid, maar in betoning van geest en van kracht. Opdat uw geloof niet zijn zou in wijsheid van mensen, maar in de kracht van God. En wij spreken wijsheid onder de volmaakte, maar een wijsheid niet van deze wereld, noch van de oversten van deze wereld die teniet worden. Wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot onze heerlijkheid eer de wereld was, welke niemand van de oversten van deze wereld gekend heeft. Want indien zij ze gekend hadden, zo zouden ze de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart van de mensen niet is opgeklommen, dat heeft God bereid voor degene die hem lief hebben. Doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepte van God. Want wie van de mensen weet hetgeen van de mensen is dan de geest van de mens die in hemzelf is? Alzo weet ook niemand hetgeen Gods is dan de geest van God zelf. Doch wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Dewelke wij ook spreken. Niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert. Geestelijke dingen met geestelijke samenvoegen. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des Geestes God zijn. Want ze zijn hem een dwaasheid en hij kan ze niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Want wie heeft de zin des Heren gekend, die hem zou onderrichten? Maar wij hebben de zin, je mag ook vertalen, wij hebben de gedachten van Christus. Tot zover dit hoofdstuk. Zullen we samen bidden? Onzagwekkende God, Heilige Vader. Op die eerste Pinksterdag was een van de tekenen dat de Geest echt was gekomen, dat een ieder in zijn eigen taal de boodschap van Petrus verstond. Wat een belangwekkend thema is dat, dat u de boodschap verstaanbaar en begrijpelijk houdt. Als het op de inhoud aankomt, keer je om en geloof mijn zoon. Geloof dat het offer dat hij bracht aan het kruis genoeg is. En geloof hem op zijn woord. Hij komt nog een keer om te oordelen de levenden en de doden. Dank Heere dat dat ook in onze tijd anno 2023 op de zoveelste Pinksterdag nog steeds de boodschap mag zijn. Bij u vandaan. Geef dat dat teken ook de preek zal stempelen, verstaanbaar, begrijpelijk. Als het gaat over de inhoud. Dat niemand hoeft te twijfelen hoe het nu echt zit. Dat het helemaal duidelijk is. Dank Heere dat dat niet afhangt van bewegelijke woorden van mensen. Maar dat u daarvoor juist die mensen gebruikt. Met hun gaven en hun ongemakken. Die toegewijd u dienen. U wilt mij daarvoor gebruiken vanavond, Heere. We leggen voor u neer, ook in het gebed, dat als het over de stijl gaat, het best wel eens ingewikkeld kan zijn. We moeten nu belijden dat die brief van Paulus een oude brief is. Dat merken we aan alles. De zinsopbouw, het is wel in onze eigen taal. Maar de woorden die hij kiest, zelfs in een nog begrijpelijkere vertaling, moeten we er echt even bij stilstaan. Over nadenken. Wilt u ons daarbij helpen, heren? Dat we de boodschap op de inhoud zo zullen begrijpen dat het ons leven voorgoed verandert. De een voor het eerst en de ander weer eens opnieuw. Heren, we danken u dat we mogen weten dat de geest van Jezus die op de aarde is, en dat Christus, uw Zoon, die in de troon zit, regeren. In de waarheid leiden. Doe dat dan ook vanavond. U kent ons, u weet hoe we hier naartoe gekomen zijn. U weet precies wat er vanavond nodig is. En daar moeten we dan ook maar op vertrouwen, heren. Dat zullen we doen. Dat u ook middels een gastvoorganger het heilige maatwerk levert. Dat er vanavond antwoorden zullen komen op vragen die er kunnen zijn. Die u wel weet en ik niet. Of dat er misschien vanavond wel eens vragen geboren gaan worden die we wel zouden moeten hebben, maar die we helemaal niet hebben. Kortom, dat het in ons leven vanavond erom spant. Een ontmoeting met de Geest. Een ontmoeting met Christus. En een Vader die trekt en die werkt. Heere, geef dat we zo onder de indruk mogen zijn van uw aanwezigheid. Dan zullen alle andere dingen er alleen maar ten dienste aan zijn. Dan gaat het niet om de stijl. Dan gaat het niet om de verpakking. Maar dan is het de boodschap van de Geest. Hoor wat u, Geest, tot ons te zeggen heeft. Dat is het bevel. Op de preekstoel en daaronder. Wilt u zijn ook bij de jongens en meisjes? Met name omdat het ook wel een ingewikkeld hoofdstuk is. Geef dat ze de kern daarvan zullen meenemen. En laat ze ons maar voorgaan als volwassenen. Want soms zijn kinderen, heren, geestelijk meer volwassen dan volwassenen. We moeten nu belijden dat we soms door schade en schande het vertrouwen in u kwijt kunnen zijn geraakt. Of dat ons verstand het toch weer steeds overneemt. En dat we met redeneren en logica proberen staande te blijven in het geloof, maar steeds weer omvallen. Leer ons die heilige naïviteit om ons over te geven aan uw bestuur. Om ons te laven aan uw genade en om te leven van vergeving. We vragen dat, niet omdat we het hebben verdiend, maar alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Ter voorbereiding op de verkondiging gaan we zingen uit Psalm 25 en daarvan het tweede en ook het vierde vers. Psalm 25, vers 2 en 4, ter voorbereiding op de verkondiging. Vanavond wil ik een paar streepjes zetten onder de woorden van 1 Korinthe 2. Maar als uitgangspunt voor de verkondiging, de kern van de preek, nemen we vers 12. 1 Korinthe 2 vers 12. Laten we die nog een keer samen lezen. Doch, dat betekent maar. Tegenstelling dus. Wij hebben niet ontvangen de geest ter wereld. En daarom kunnen we het niet alleen bij deze tekst houden, want we moeten wel weten wat die geest van de wereld dan is. En waarom is er dan ineens een tegenstelling? Dus we moeten ook naar andere dingen in dit hoofdstuk kijken. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is. Wat bedoelt Paulus? Nou, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. 1 Korinthe 2 vers 12. Geliefde gemeente, jongelui, vindt u Pinksteren ook zo'n geweldig feest? Mooi. Ik zei u. En een kind gaf antwoord. Laat Paulus nou vanavond spreken tot degene die geestelijk volwassen zijn. Nou, dat hoeven echt niet alleen maar volwassen mensen te zijn. Ik zei het al in het gebed. Soms kunnen kinderen, volwassen mensen, veel leren. Bijvoorbeeld onbevangen antwoorden op een vraag. Waar staat in de Bijbel dat dat niet mag in de eredienst? Maar ook onbevangen antwoorden op de vraag: waarom dan? Waarom zou Pinksteren zo'n geweldig feest zijn? Want laten we eerlijk zijn, ik denk niet dat iedereen dat van heel harte mee zei of zou zeggen. Vergis ik me als ik denk dat de meesten zullen zeggen, als het over de heilsfeiten gaat: Kerst, indrukwekkend, God wordt mens, ook heel concreet, een kind in de kribbe. Een ander zegt, nee, het feest der feesten, het heerlijkste heilsfeit, hoe gruwelijk ook enerzijds, dat is toch wel Goede Vrijdag. En in één adem daarbij Pasen. Hoe Jezus Christus als de gezalfde Zoon van God, de Messias, aan een kruis overwint en opstaat uit de dood, uit het graf. Heel concreet, ik kan me dat ook wel voorstellen, hè? Hoe dat dan ongeveer gegaan moet zijn. Dan stel ik me zo voor dat ik erbij was op Golgotha. Maar Pinksteren, tonghals van vuur, het geluid als van een geweldige windvlaag. En ja, mensen die ineens dingen horen in hun eigen taal, terwijl er in een andere taal gesproken wordt. Heeft het misschien mee te maken dat Pinksteren het feest van de geest is? Wat moet ik me nou van de geest voorstellen? Bij Jezus kun je nog denken aan een man. Misschien zijn er wel die stiekem toch die serie kijken, Chosen. Terwijl er christenen zijn die hem verbieden. Kun je er wat bij voorstellen? Een man met een baard. Een Jood. Die leeft. Maar de geest. Ja, het is als met de geest, hè, als de wind. Je ziet de gevolgen ervan, maar je weet niet waar die vandaan komt of waar die heen gaat. Dat heeft Jezus ook gezegd. De ontdekking die ik deed is dat het eigenlijk precies andersom is. God heeft gedacht, Kerst is zo onbegrijpelijk. Wat er op Goede Vrijdag en op de eerste Paasdag is gebeurd, dat gaat er zo niet in bij de mensen. Dat is zo onvoorstelbaar om te geloven. Ik laat het Pinksteren worden, zodat mijn geest helpt om die voorgaande dingen en de dingen die nog komen gaan aan de mensen te leren. Dat was toch wel best een les. als ik de geest vaag vind, als ik Pinksteren toch een beetje een ondergeschoven kind maak van de heilsfeiten, dan doe ik precies het omgekeerde als van wat God heeft bedoeld. We hebben het toch gelezen? Paulus is er helemaal van doordrongen. Waarom is de geest van God op de aarde gekomen? Waarom is die andere trooster door Jezus naar de aarde gezonden toen Jezus in de heerlijkheid bij de Vader aankwam? Omdat de geest, net als Jezus, God als geen ander kent. We hebben gelezen dat de geest van God de diepten van God heeft onderzocht. Ja, God is groot, hè? God is groot. Misschien heb je wel eens gehoord van diepzeetroggen. Moet je je voorstellen, dan heb je een hele grote oceaan vol water en dan ergens is de bodem, hè? En dat is soms kilometers diep. Maar dan heb je in die bodem nog gaten, troggen. Dus in die diepe bodem van een paar kilometer diep zit dan nog weer een heel diep gat van kilometers diep. En sommige onderzoekers die proberen dan met allerlei apparatuur te kijken en te onderzoeken wat er in die schimmige, mysterieuze onderwaterwereld allemaal huist. De oceaan is groot. En er zijn mensen nodig die het voor ons gaan onderzoeken. Want ja, als je gewoon aan de zee staat bij het strand, dan weet je echt heel weinig van die oceaan. Nou, zo is de Heilige Geest er ook, die God helemaal tot in de diepste diepte heeft onderzocht. Hij kent God als geen ander, hij is God. En die geest helpt ons bij iets. Bij wat? Lees eens mee in vers 9. Wat heeft God ons door de geest te leren? Wat maakt hij ons bekend? Wat is er echt nieuw na Pinksteren? Dat Kerst en Pasen in een nog dieper licht en nog heerlijker licht komen te staan dan daarvoor in het Oude Testament. Hoor maar. In het Oude Testament is er al geschreven een combinatie tussen teksten uit Jesaja 64, 52 en 65. Paulus die voegt dat een beetje op een hoop. En hij maakt er één zin van. Hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart van de mensen niet is opgeklommen, dus waar niemand aan heeft gedacht, een boodschap die niemand nog echt heeft gehoord, laat staan dat ze gezien hebben dat het gebeurd is, dat heeft God bereid, klaargemaakt. Voor wie? Voor de uitverkorenen, dat staat er niet. Alleen voor de Joden, staat er ook niet. Voor mensen die hem lief hebben. En nu moet u weten dat bijvoorbeeld in de Heidelberger Catechismus deze tekst gebruikt wordt als een bewijs dat God in de toekomst, als er een nieuw lichaam komt en een nieuwe aarde, ja, een verrassing voor ons heeft klaarliggen. Maar in dit gedeelte gaat het helemaal niet over een nieuw lichaam en een nieuwe aarde, of over een rijk van vrede. Paulus betrekt dit op wat er is gebeurd. Christus die gekruisigd is, die niets liever dan predikt. En de geest gaat iets van die heerlijkheid van de gekruisigde Christus aan je leren. Wat daarvoor nog geen mens heeft gehoord en gezien en bedacht. Het gaat hier niet over de toekomst, maar over het verleden. Mensen die de Heere lief hebben en de Heilige Geest ontvangen, die tuimelen van de ene verbazing in de ander. Of misschien moet ik het nog iets plechtiger zeggen. Die gaan van verwondering tot verwondering steeds voort. Wat ligt er een diepte in de gekruisigde Christus? Wat een hoogte zit er in zijn opstanding uit de dood. Opvallend, hè, dat de Heilige Geest, die God helemaal kent, dat bij elkaar brengt. Waarom God de Vader zijn Zoon heeft gezonden. Waarom de Zoon heeft gezegd, ja Vader, uw wil geschieden. En waarom die beiden hebben besloten, de Geest gaat naar de aarde om dat uit te leggen. Wat een voorrecht, dacht ik. En ik moet u eerlijk zeggen dat ik dat niet altijd heb gedacht. En soms ook wel weer ga vergeten, dat weet ik nu al. Wat een voorrecht dat we anno 2023 leven. Soms hoor je wel eens vroeger, in het dialect van een plaats waar ik grootgebracht ben, laat ik maar gewoon zeggen, vroeger was alles beter. In ieder geval waren er een heel aantal dingen beter. Het gaat maar door. En ik doe er ook wel eens aan mee. En ik zie het ook echt, ik heb er ook argumenten voor. Het gaat niet goed in ons land. De maatschappij gaat echt stuk. En mensen met een stropdas voor, of met een forse titel voor hun naam, hollen voorop, kunnen met dure woorden uitleggen waarom dat nou moreel verantwoord is. Daar kun je je zorgen over maken. En dan denk je, waar gaat dat heen? Het is helemaal niet fijn om in 2023 te leven. Waar is die tijd gebleven dat er nog ontzag was voor Gods wet? Waarin er nog gebeden werd in elk gemeentehuis. In ieder geval in meer dan nu het geval is. Waar is het ontzag van de jongere generatie als ze spreken over God? Zei pas een oudere. Maak me daar zorgen over. Ik wil niet zeggen dat ik beter ben of dat zij het niet goed doen. Maar soms denk ik, we zijn dingen kwijt aan het raken. 2023 is een ingewikkeld jaar. Dat ben ik met u eens. Maar zult u niet vergeten, het is na Pinksteren. Wij hebben de Heilige Geest zo tot onze beschikking, zoals Simson hem niet had. Daar werd de Geest van de Heere ook vaardig over. En die rukte een leeuw uit elkaar. Of die drukte zo even een paar pilaren van uiteen. Maar het kleinste kind, vanavond in de kerk, die zegt, Heere, kom met uw Geest in mij wonen. En als dat al gebeurd is, en je weet dat de Heere Jezus door zijn Geest bij je woning heeft gemaakt, dan krijg je iets van dat inzicht. Heere, er loopt u niets uit de hand. Weet Paulus ook, hè? Hij heeft het namelijk over die overste van de wereld. Je zou allereerst kunnen denken aan de Romeinen. Maar misschien heeft hij ook wel aan de religieuze elite gedacht in de dagen dat Jezus op aarde was. De combi tussen de Romeinen die Jezus hebben gekruisigd en de Joodse elite die ervoor gezorgd heeft dat uiteindelijk de stemming van het volk omsloeg en dat er een grote massa was die riep, kruisig hem. Nou, Paulus zegt, ze dachten natuurlijk, dan zijn we van hem af. Hun wijsheid was zo beperkt dat ze dachten, dit is een luis in de pels, met eerbied gesproken, maar toch, zij noemden hem zelfs een zoon van Belial, een duivelskind. Ze konden niks met Jezus, de leiders van die wereld. Voor de Romeinse religie was het dwaas wat hij zei. En voor de Joden was het knap ingewikkeld. Is dit nou de Messias? De wijsheid van de wereld is beperkt. Anders hadden ze Jezus toch niet gekruisigd. Als ze inzicht hadden gehad in de diepte van God. Dat zo God zijn volk zou redden. Dat Israël zo zou gered worden. Door een redder aan een kruis. Als de Romeinen. Die niet verder konden komen als. Als we deze oproepkraai dan toch ook in één klap kwijt zijn. Dan is de rust weer terug in Jeruzalem. Ze hebben zich toch vergist. Want God heeft door zijn Zoon aan een kruis te laten sterven. De straf die ons de vrede aanbrengt. Beschikbaar gemaakt voor Jood en Heiden. En hij heeft meer dan wij nu nog voor ogen zien al overwonnen. De heerschappij rust op zijn schouders. En men noemt zijn naam wonderbare raadsman, sterke God, vader der eeuwigheid. In het grijze verleden geprofeteerd. In de tijd dat Jezus naar de aarde kwam uitgekomen. En mensen in de tijd van Jezus waren voor of tegen hem. Het grootste gedeelte was tegen hem. Ze vonden het ingewikkeld. Maar wat gebeurde er na Pinksteren? Toen de Geest zich vaardig maakte. gaf Petrus toen een staaltje van retorica weg. Was dat de gave van de geest, dat die man ineens kon spreken, nou, Billy Graham 2.0? Nee. Eigenlijk is het maar een hele saaie preek, hoor, als u Handelingen 2 leest. Ik denk wel eens, met een knipoog, ik ga dat nog eens een keer doen. Op een Pinksterdag. Ik had niet zoveel tijd, gemeente, om een preek voor te bereiden. Het is vanmorgen een leespreek. En dan lees ik gewoon Handelingen 2, de preek van Petrus. Ik denk dat veel mensen zeggen, saai, het ene bijbelcitaat naar het andere. En dan nog wel, bekeert u. Ja, dat is makkelijk. Hoe dan? Waar is het werk van de geest? Gaat helemaal niet over de geest in de preek van Petrus. Opvallend, hè, dat door de eenvoud van Petrus de macht van God duidelijk wordt. Als je toegewijd laat zien, de dingen die beschreven zijn, die zijn van God. De Zoon die kwam, Jezus, is de Redder. En de vraag is, wil je je bekeren en omkeren? Dan gebeurt het. Dan doet de Geest dat. Het is ook een bemoediging, ambtsdragers. Vaders, moeders, opvoeders, jongelui. Als je tot geloof gekomen bent en je stoot op een muur en je denkt, hoe moet dat toch? Hoe komen ze nou wel tot geloof? Waarom? En als je erboven gaat staan, kun je dat soms ook hoogmoedig denken. Hè? Waarom willen ze nou niet? Nou, was je zelf zo'n lievertje dan? Hè? Maar je kunt daar wel aan lijden. Aan deze maatschappij. Ik zei al 2023. Niet meer vergeten. Het is na Pinksteren. En de gemeente die werkelijk gelooft, mag met vers 12 zeggen, wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld. Met een beperkt inzicht. Wij doen niet mee met mensen die zeggen, Jezus, mooi verhaal, goede moraal, maar het is niet echt. Echt vandaag zichtbaar. Het doet er niet meer toe. He, dat is wat we dan noemen vrijzinnig. Dat komt steeds meer, ook de kerk binnen. Sluipend. Het evangelie is een mooi verhaal. Jezus was een boeiende persoon. Maar verder, daar doen wij niet aan mee. Dat is niet de geest van God en van Christus. Weg ermee. Dat kan niet meer. Dat kan ook heel godsdienstig. Dat Christus helemaal geen plaats heeft in de prediking. Dat Christus geen plaats heeft in ons leven. Dat we niet meer weten wat zonde is en genade. Omdat we er zo vaak over praten. In termen die de jongere generatie niet meer begrijpt. Nee, wij hebben ontvangen de geest die uit God is. Zullen we dat niet vergeten? Wij zijn dat niet zo gewend en dat hoeft ook helemaal niet. Ik hoef vanavond niet te weten wie er al tot geloof gekomen zijn. Dat moet u wel zelf weten. Vandaag nog. En als dat zo is, hè? Misschien moet u het uzelf eens beloven, niet mij. Hebt u een spiegel thuis? Vast wel meer dan één. Kies er nou één uit waar u doorgaans het langst voor staat. Waarschijnlijk die in de badkamer. En hang er nou eens een tekst bij. Deze tekst. Als je in de spiegel kijkt en je ziet jezelf. U hebt ontvangen de geest die uit God is. Dat helpt niet, hè? Als je die geest niet hebt ontvangen. Als je niet tot geloof gekomen bent, is dat, zo moet je hem niet opvatten, een goedkope mantra. Dat doen wij niet aan in de kerk. Van, nou, als ik dat maar vaak genoeg zeg, dan komt hij wel. Dat is geen bekering. Ik kom straks nog op u, die zegt, ja, maar ik heb die geest van God niet ontvangen. Ik ben nu even bij degene die hem ontvangen heeft, maar misschien wel eens te weinig erbij leeft. Daarom, hang hem eens naast de spiegel. Wij hebben ontvangen de geest die uit God is. Wat heb je daar dan aan? Word je daar een bijzonder mens van? Word je daar zondeloos van? Nee, dat weet Paulus ook wel. U kent hem toch? Moet je Romeinen 7 eens lezen. Wij hebben de geest van God ontvangen, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Wat is dat weten? Dat je kunt oplepelen, met eerbied gesproken. Ik weet sinds de Heilige Geest in mij woont, dat Jezus echt gestorven is en geboren en opgestaan en naar de hemel is gegaan. Dat zijn de feiten. Die moet je ook weten. Daarom hebben wij ook belijdeniscatechese. Daarom zijn er ook drie leden van de gemeente, jongeren of ouderen, dat weet ik dan niet. Die drie die zijn ook bij de hand genomen door dominee Volkers. En misschien hebben ze hem ook wel eens een keer bij de hand gepakt. Dat is ook een beetje wederzijds als het goed is. Maar als herder probeer je toch de schapen van de kudde daarin te vormen. Dat je niet alleen zegt, ik geloof. Maar dat je ook kunt bevraagd worden, wat geloof je dan eigenlijk? Het is belangrijk om die feiten te kennen. Maar alsjeblieft mensen. Daar heb je niks aan als je wordt aangevochten. Even kijken, waar stond het ook alweer? Als een mantra een bijbeltekst opnoemen. Dit heb ik geleerd, duivel. Ja, dat is niet van onder de indruk. Maar wel als die waarheid dat Jezus voor jou gestorven is. Voor jou geboren is. Voor jou naar de hemel is gegaan. Voor jou daar in de rechterstoel zit om te bidden. Dat je zegt, hier sta ik sterk. Dit is geestelijk volwassen zijn. Door de Heilige Geest mag ik steeds meer van Christus, van de Vader, van het Koninkrijk van God leren. Als ik terugblader in de Bijbel, dit is al voor mij geschied. Ik weet dat. Dat is ook het Griekse woord trouwens. Weten in de vorm van persoonlijke omgang. Kijk, als ik vanavond hier zeg tegen de jongelui, hey, wisten jullie misschien niet, hè? Maar ik ken minister-president Rutte. Dan denk je, oh, maar meer kan ik ook niet zeggen. Behalve, ja, ik zie wel eens wat op NOS.nl staan. Of ik lees wel eens wat van hem in de krant. Zo indrukwekkend is het dan niet eens. Ja, dat ken jij ook. Zo ken jij hem ook. Klinkt wel heel stoer. Ik ken Rutte, ja, uit de krant. Maar als ik zou zeggen, hij nodigt mij wel eens uit om een rondje te rijden in de Saab. Of we gaan samen een keer golven. En denk je, wow, wat heeft hij allemaal met die meneer gesproken, hè? Nou, zo is het ook. Je kunt als mens zeggen, ik ken God en ik weet wat de waarheid is. En als je dan zegt, hoezo dan? Ja, dat lees ik in de Bijbel. Ja, dat is mooi. Maar weet je wat nog mooier is? Dat je vertelt die God uit de Bijbel, de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God, de Vader van onze Heer Jezus Christus en Jezus Christus zelf. Die ken ik doordat ik met hen leef. Ik kom ze tegen als ik bid. Het is niet zomaar een boek. Hier spreekt de Heere tot mij. Als ik een Bijbeltekst heb gelezen en ik heb gebeden om de verlichting met de Heilige Geest, dan maak ik dat mee. Niet iedere dag en zeker niet ieder uur, maar wel, of heb ik het mis? U die gelooft. Toch iedere week een keer. En soms heb je het drie keer gelezen en is het de week erop pas dat het doordringt en binnenkomt. De Heer was me al voor, hij heeft mij een belofte gegeven. Hij heeft mij al van tevoren gewaarschuwd. Hij heeft mij door de Heilige Geest weer iets geleerd waar ik wat mee kan. Zo, dat is weten. Wij weten het door de Heilige Geest. Soms kun je zoveel van kinderen leren. Pas hoorde ik nog van een moeder die met een meisje voorop fietste. En dat meisje dat was maar aan het zwaaien. Naar de wolken en naar de wereld omheen. En ze zegt, wie ken jij hier nou allemaal? Ik zwaai naar de Heere God. Naar de Heere Jezus. Ja, maar die zie je toch helemaal niet, zei mama. Nee, maar hij mij wel. Dat je, als je fietst, als je auto rijdt, als je de Bijbel leest, als je hier het kerkpad afloopt, weet, hij is boven mij, hij is onder mij, hij is om mij heen, hij is in mij, hij weet alles van mij. Ik zie hem niet met deze ogen, maar ik weet dat. Dat is geloof, dat is weten. Weten is vertrouwen. Zoals een kind dat kan zeggen als ik aan een van onze kinderen vraag. En ik doe dat nog wel eens een keer een beetje expres, want dat hoor je zo graag. Maar je hoort het niet zo vaak in een bepaalde leeftijd. Dan kijk ik mijn dochter aan van bijna 16 en zeg ik, hey, hou je nog van me? Ja, dat weet je toch. Ja, gelukkig wel. Doordat ik haar ken. Ik weet dat. Ik zie het niet altijd in het gedrag. Ik hoor het niet altijd in de woorden, maar je weet het. Soms moeilijk uit te leggen. Helemaal als ik dan vraag, als ze er wel een keer zegt, gewoon spontaan, ja pa, ik hou van je. Zeg, waarom dan? Ja, dat is de volgende moeilijke vraag. Hoe leg je dat nou uit? Jongens en meisjes, als mensen van de Heere houden, waarom zouden ze dan van hem houden? We hebben dat toch gelezen? De Heere geeft al die dingen aan mensen die hem lief hebben. Waarom zou je nou van de Heere houden? Hij is zo goed. Hij is zo genadig. Hij is zo geduldig. En daarbij is hij ook rechtvaardig en heilig. En dat die grote heilige God die jij verdriet hebt gedaan, gezegd heeft, kijk eens, ga daar eens staan. En je denkt, oh, nou krijgen we het. Nou moet ik schuld bekennen. Ja, zegt de Heere, zeg maar, wat heb jij verkeerd gedaan? En dan kun je het eerlijk zeggen. Ik heb dit niet goed gedaan, ik heb dat niet goed gedaan. En weet je wat dan de Vader zegt? Dat laat de Heilige Geest je allemaal zien. Weet je wat de Vader dan zegt? En hoe ga jij dat goed maken? En dan sta je met een mond vol tanden en dan zeg je, Vader, ik heb gezondigd. Ik weet het niet. Ik kan niet. Ik heb niet genoeg. En dan roept de Vader een naam. Jezus. Ja, Vader. Kom eens hier. En dan komt de Zoon. Ik probeer het maar heel eenvoudig voor de kinderen vanavond. Maar ik denk dat ik de volwassenen er ook nog weer eens iets mee leer. Zo concreet is dat. Dat Jezus naar voren stapt en tegen mij zegt. Ga maar aan de kant. Wat? Ga maar aan de kant. Ja, maar waarom dan? Ik zal het voor jou betalen. Zou je dan niet, als je naar buiten loopt, van Jezus houden? Die voor jou aan een kruis heeft gehangen. Die voor jou de straf heeft gedragen. Zou je de Vader dan niet lief hebben dat u dat ervoor over had, hè? Want de consequentie is, als dat niet gebeurd was, dan waren we allemaal verloren. Dan zou er niemand in de hemel komen. Dan zou er niemand op een nieuwe aarde terechtkomen. Dat wonder, hè? Ik gebruik nu het beeld wat door Paulus op talloze manieren is uitgelegd. Neem de Efezebrief. Neem de Romeinenbrief. En hier in 1 Korinthe 2 ook. Dat is er wat er gebeurd is toen Jezus is gaan hangen aan een kruis. Wij hadden daar moeten hangen. Maar God draait het om. Hij gaf zijn Zoon. Die dingen die zijn ons van God geschonken. Een volkomen redder. Een God van trouw die zegt, ondanks jouw ontrouw wil ik je genadig zijn. Ja, dat zit erin. In dat laatste stukje van de tekst. De Heilige Geest leert ons dingen te zien die ons van God geschonken zijn. Dan staat er charismata, genade, gave. Dat is een bemoediging. Want wat is genade? Dat je niet krijgt wat je wel hebt verdiend. Een onvoldoende. Straf. Dat is genade. Je krijgt niet wat je wel hebt verdiend. Maar je krijgt wel wat je niet hebt verdiend. Het kan altijd beter. Meer zonder kennis. Het kan altijd meer. Meer eerbied voor God. Maar God zegt, ik geef het je niet. Omdat jij een lijstje kunt laten zien. Kijk eens, net met de hakken over de sloot. Mag ik nou gered worden? Nee. Het is genade. Als je Jezus ontvangt in je hart, hoef je niet voor te betalen. Maar ook als je gered bent, als de Heere Jezus in je leven gekomen is en je beseft het is Pinksteren geweest, dan leidt de Heilige Geest je ook verder. Mag ik u eens vragen, die al tot geloof gekomen bent, hè? Is dat ook uw ervaring, dat er een stukje volwassenheid aan het ontstaan is? Soms krijg ik de indruk dat een beetje in onze gezindte het nogal goed doet als je zegt dat je slecht blijft. En we blijven allemaal zondaren. En hè, de een loopt nog meer met de neus op de grond als de ander. En dat is dan een kenmerk van, kijk eens, dat zijn nou echte christenen die gaan gebukt over de aarde. Is dat geestelijke volwassenheid? Anderen zijn die zeggen, ik wil daar niet te veel over weten. Vooral Kolbrugge heel erg lief bijvoorbeeld. Hè? We moeten niet te krampachtig en te veel over heiliging spreken en over groei. Want in onszelf wordt het helemaal niks. Alleen in Christus zijn we levend en nieuw en goed. Daar moeten we het maar vooral over hebben. Want het blijft een getop in onszelf. De laatste tijd kom ik steeds meer tot de ontdekking. Dat als je onbevangen de brieven van Paulus leest. Maar ook van Jacobus. dat die spreken over toenemen in kennis. Dat in het Nieuwe Testament onbevangen wordt gesproken over de gaven van de profetie. Dan heb ik het nog niet eens over die andere gaven in 1 Korinthe die nog komen in deze brief. Ja, dat is vandaag allemaal niet meer zo. En laten we elkaar die vraag wel blijven stellen. Zit er een beetje groei in? Dat is geen vraag om u aan het werk te zetten om wat te zijn. Dat is een vraag die gestoeld is in wat God heeft beloofd. Wie tot geloof gekomen is, mag putten uit de diepte van God. En de Geest die deelt uit en die deelt uit. Die laat je weten wat je van God geschonken wordt. Nou, wat van God geschonken wordt is niet alleen maar vergeving van zonde. Ik hoef niet meer naar de hel. Gelukkig, ik ga naar de hemel. Wat dacht u van het dienen in het koninkrijk van God? Wat dacht u van het inzicht hebben door de Geest van God in hoe de Heere de wereld leidt? Is dat alleen maar in de tijd van de Bijbel geweest? En waren er een paar opwekkingen onder de Puritijnen? En zijn er soms een paar bewegingen in Amerika en China waarvan je denkt, nou, wat zal dat nou weer zijn? Dan worden we allemaal weer opgeschrikt. Maar er staan zoveel beloften in het woord van God als het gaat over toename in kennis. Kennis van Hem. Dat mag ons gebed zijn. Heere, leer me het groeien in dat geloof. Want wat hebben we eraan als we opgesloten in onze kerken blijven herhalen wat we weten. En we de diepe schatten in het woord van God niet laten schitteren. Is dat ook niet één van de dingen die we ons aan moeten trekken als christelijke gemeente? We zijn voor heel de Bijbel. Maar als we echt zouden nagaan waar het om gaat in ons leven, hebben we dan niet een hele dunne Bijbel? En als die Bijbel dikker wordt voor ons, beter gezegd, als we die dikke Bijbel helemaal gaan lezen, en door de Heilige Geest gevuld worden met de dingen die ons daar beloofd worden, zou er dan niet meer van de kerk en van de gemeente uitgaan? Die vragen stel ik ook aan mezelf. Hè. Misschien is dit vanavond wel een preek meer voor mij en voor collega dan voor u, dat weet ik niet, als een aanklacht. Wat is er nog veel wat we niet durven te bepreken? Ik niet tenminste. Ik moet wel zeggen dat u een predikant gekregen hebt die dat, zonder hem te vereren, toch wel die onbevangen gave heeft gekregen om ook moeilijke Bijbelgedeeltes te bepreken. Wat een voorrecht dat we dan ook onszelf niet alleen maar bij de haren uit het moeras moeten trekken van, maar ik heb er geen inzicht in. Ook een bemoediging voor u als u met de Bijbel in de weer bent en hem probeert uit te leggen aan andersdenkende. De Heilige Geest geeft ons de dingen die ons van God al geschonken zijn. En we hoeven niet te meten met menselijke wijsheid, maar gewoon naspreken wat de Heilige Geest ons leert. Dat geeft een troost, gemeente. Dan hoeven we niet de concurrentie aan met een wetenschappers in een debat. Om op precies hetzelfde niveau te zijn. Als je dat kunt, is dat een gave. Maak er gebruik van, natuurlijk een gave. Maar zou het alleen maar voor professoren en doktoren zijn om in het publieke debat iets te zeggen? Nee toch. Want de woorden die gesproken worden door mensen die God hebben leren kennen door de Geest, die zijn niet gevuld met menselijke wijsheid. Maar die zijn gevuld met woorden van de Geest. De natuurlijke mens begrijpt dat niet. Is dat uw probleem? Ik zou nog even terugkomen, hè? Bij degene die zeggen, ja, ik vind het moeilijk. Ik ben nog niet tot geloof gekomen. Het is mooi hoor, om te horen dat de Heilige Geest het mij wil leren. Maar bij mij is dat nog niet gebeurd. Er staat ook ronduit in de Bijbel, hè? Dat als die Geest inderdaad niet in jou werkt, dat het moeilijk is om hem te begrijpen. Dan zou je het eerst eens willen voelen. Dan zou je het liefst iets willen zien. He, als je nou een of andere soort ervaring hebt, dan, wat doe je hier dan eigenlijk vanavond? Moet je dan niet eerst gaan zitten wachten, thuis gaan zitten bidden, tot de Geest over je komt? Want ja, wat heeft het dan voor zin om naar een preek te luisteren? Ik begrijp het toch niet. Wat heeft het dan voor zin om de Bijbel te lezen? Want ik begrijp het toch niet. Zou je hem zo uit moeten leggen? Nee, het is juist een bemoediging voor jou. God weet dat het zo werkt. God weet dat het zo werkt, dat zonder de geest blijft Jezus een historische figuur, op zijn positiefs gezegd. Maar houd je hem liever buiten de deur. Zonder de geest kun je leven en zondigen zonder te huilen. Zonder de geest kun je heel veel dingen in je leven doen zonder dat het komt tot geloof. Maar dat zegt God niet als een soortement van verwijt in de zin van, kijk, en dat is nu uw probleem. Met andere woorden, ja wat, ga de geest halen. Ga zorgen dat je hem waard wordt. Ga iets bedenken dat je, of wat ik al zei, ga maar zitten afwachten tot God denkt, nou nu wordt het tijd om een geest te geven. Nee, Pinksteren betekent die geest is uitgestort op alle vlees. Hij is beschikbaar. En hij gebruikt daarvoor ook vanavond gewone mensen. Met die eeuwenoude Bijbel in inmiddels best wel een moderne statenvertaling. Wij vinden hem ouderwets, maar die oude statenvertaling zoals wij hem noemen, u moet er nog maar eens nagaan. Nou, dat was een schokeffect toen hij verscheen. Onvoorstelbaar. Mensen dachten echt, dit is het einde van alles. Met zo'n moderne vertaling. Maar hoeveel heeft hij al geholpen in de kerkgeschiedenis? Van onze kerk, van de andere kerken. Mensen waren dankbaar dat het woord van God tot hen kwam. En nu, vanavond, een preek over de geest. Een preek waarin ik begon met de vraag te stellen, vindt u Pinksteren ook zo'n heerlijk feest? En toen zei er een kind, ja, misschien dat jij, als je wat ouder geworden bent, het na mag zeggen. Als je vanavond de kerk in kwam en dacht, ik zit hier uit gewoonte of ik zit hier echt wel met verlangen, maar het is niet close tussen de Heer en mij. Er zit nog zo. En dat je vanavond gehoord hebt, God heeft zijn geest gegeven om het mij te leren vertrouwen. Dat hebben we toch ook beleden. Waar mag ik op vertrouwen? Ik geloof in de Heilige Geest. En wat komt er daarna? Dat hoort allemaal bij die Heilige Geest. Dat er niet voor niets een kerk is hier. Dat er niet voor niets een gemeenschap der heiligen is waarin er gebeden wordt. Ook voor mensen die nog niet tot geloof gekomen zijn. Dat er gebeden wordt en beleden is dat wij geloven in de vergeving van de zonde. En wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Gemeente. Paulus begon door te stellen, ik heb het hier wel over een onderwerp dat gericht is aan mensen die geestelijk volwassen zijn. En wat zegt iemand die geestelijk volwassen is geworden? Ik vond dat zo mooi. Laatst zei iemand dat tegen me. Ik vroeg, heb je nog een soort levensmotto? Dat heb je, een gevleugelde uitspraak die veel voor je betekent. En toen zei hij ja. Later als ik klein ben. Als God en zijn diepte en hoogte groter en groter voor je worden, word je zelf steeds kleiner. In je eigen oog. Het was onverdiend. De redding is groter en heerlijker. Dat ga ik steeds meer zien dan ik in het begin dacht. Al die andere dingen die God beloofd heeft, die toe zullen nemen in een leven van geloof, ik verbaas me erover. Ik word zelf steeds kleiner. Doordat God steeds groter wordt. Maar weet je wat nou zo mooi is? Ik heb ook een paar van die mensen in mijn omgeving. Waarvan ik de Heere dankbaar ben, waarvoor ik de Heere dankbaar ben, dat ze in mijn omgeving zijn. Want zij bemoedigen mij, zij leiden mij, zij leren mij. Die hebben niet eens theologie gestudeerd hoor. Maar ik ga er wel eens even bij ze te raden. Die leven zo dicht bij God. Daar ben ik echt nog jaloers op. Ik hoop dat ook zo te mogen doen. Maar als ik dat tegen ze zeg, dan zitten ze me aan te kijken met ogen als schoteltjes. Kijk je tegen mij op? Ben je dankbaar voor? Eén daarvan pas was gewoon emotioneel. Hij zei, jongen, man, dat moet je niet doen. Je moet niet tegen mij opkijken. Leer wat van mij dan. Mooi is dat, hè? Niet als dat gespeeld is, hè, nederige hoogmoed, dat je dat dan moet zeggen. Maar zo gaat het wel. Mensen die groeien in het koninkrijk van God, dat zien anderen beter dan zijzelf. Maar God ziet het ook. En ja, dan is vers 9. Toch op basis van Jesaja 65. Niet alleen een zaak van het verleden, maar ook van de toekomst. Er komt een moment dat mensen die gevuld waren door de geest van God en gediend hebben in navolging van Christus, dat of ze nu ontslapen zijn en in het graf zijn gelegd en op zullen staan, of dat ze op zullen staan, of beter gezegd een nieuw lichaam zullen krijgen bij de komst van Jezus. Hij zal regeren en zeggen, alles wat je voor mij hebt gedaan, dat blijft bestaan. Ik zal je geven een kroon des levens. Ik zal je geven een nieuwe naam. Je hebt het voor mij gedaan. Onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. Zeker. Er is niets ter wereld mooier om daarin te mogen zwemmen en door genade te weten. Iedere slag die ik maak brengt mij niet alleen dichter bij een toekomst vol van hoop. Het maakt mij ook steeds sterker door het geloof. Amen. Zingen wij met elkaar als antwoord op de verkondiging uit Psalm 111. De reden waarom ik dat tweede vers heb opgegeven is deze. Ik pak het er even bij. 111 vers 2. Des Heren werken zijn zeer groot, je zou ook kunnen zeggen zeer diep. Wie ooit daarin zijn lust genoot, zijn verlangen in heeft gehad, ja, die blijft maar zoeken, doorzoeken. Die mag dat ijverig en met volharding doen. De daden van de Heren, het is enkel majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid en zijn gerechtigheid oneindigt. 111 vers 2. Laten we samen danken en bidden. Heren, wij zouden als mens verdrinken in wie u bent. We zouden de weg kwijtraken. En we hebben die weg zelf ook verlaten naar u. Daarom danken we u voor de komst van uw Zoon. En voor de gave van de Geest. Met die beide en uzelf zal het goed komen en moet het goed komen. Uw huis wordt vol. Dat hebt u beloofd. We bidden voor hen die buiten staan. De een heeft misschien als een kind met het neusje tegen de koude etalageruit gestaan toen het evangelie werd uitgestald. Zo mooi, maar niet voor hen. De ander heeft het lang zich heen laten gaan. Om wat voor reden dan ook. En weer een ander stond verder weg en heeft gehoopt, wie weet, later. O Heilige Geest van God. Gebruik de diensten van vandaag. En de diensten die komen gaan. En de momenten van gebed en bijbellezen. Om ons te meer te leren. Het is niet zo hoog en groots. De diepte ervan is de eenvoud. Als ik kom naar de Here, ontdek ik, hij stond al op me te wachten. Als ik mijn schuld belijd en denk, nu ga ik eraan, is daar Jezus die zei, ik ben voor jou gegaan. Hard geslagen, vastgespijkerd. Zo groot was mijn liefde. We begrijpen er niets van, Here, maar dank dat u ons de diepte van vergeving en genade en heiliging en de leefregels van uw koninkrijk door de Heilige Geest steeds meer wil bijbrengen. Wilt u genadig vergeven wat niet was naar uw wil, in het spreken, wellicht ook in het luisteren. Wil het werk van zending en evangelisatie zegenen. We denken, Here, aan de beloften die er liggen voor het volk Israël. Niet alleen hun bekering, maar ook het rijk van vrede waarin u als hun koning hun zal regeren. Waarin de heidenen zullen gaan toestromen en u zullen gaan erkennen. Heren, we bidden of u ook daar, in het midden van de christelijke gemeentes, meer zicht op wil geven. Bijbels zicht. Heren, we vragen of u ook in deze gemeente wil laten merken, dag aan dag. Ik heb u, kleine kudde, in het oog. Ik, grote herder, schaam mij niet om met u genoemd te worden. En u moet zich niet schamen om mij uw Here te noemen. U hebt toch ook hier uw volk, uw werk, uw geest. Geef dat dat ook zichtbaar mag zijn bij de broeders van de kerkraad. Bij onze broeder dominee Volkers. Wilt u geven dat ze in de bediening ook gevoed door uw geest steeds weer nieuwe wegen mogen trekken. Sporen zullen nalaten. Alles tot uw eer. Heren, we vragen of u ons ook veilig weer thuis wil brengen op de plaats van onze bestemming. En ook morgen weer bijeen wil brengen. In uw huis geef ook uw zegen over degenen die hun ja-woord zullen gaan geven. Heren, het is meer dan symboliek. Het doet ertoe. Maar wat een opluchting. Slechts voor de mensen zeggen ze morgen ja. Maar het is een herhaling van wat ze al veel eerder zeiden in hun hart tegen u. U bent niet verbaasd. U zit niet met spanning te wachten tot tweede Pinksterdag in de ochtenddienst in Albemroek. Zouden ze nou gaan ja zeggen of niet? Heren, u kent ze toch. Als het goed is, dan zijn ze er ook weer achter gekomen in dat proces van belijdeniscatechese. Hij had mij al lief nog voordat ik wist wat liefde was. Hij heeft mij getrokken en ik heb geantwoord. Dat dat hun beleidend ja-woord ook mag zijn. Ja zeggen op wat u hebt beloofd. Omring ze met uw zegen, zegen ook de dienst in haar geheel. We leggen dit voor u neer, met dank voor wie u bent en wat u gaf. In Christus naam alleen. Amen. Zingen wij tot slot met elkaar Psalm 31 en daarvan vers 15.
Thank you.
Gaat u zo heen in vrede, met u dragend de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag, en verheft u daarvoor uw harten tot God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.